Goedenavond. Fijn om zo weer bij elkaar te zijn. We gaan met elkaar lezen een stukje uit Matteüs 28. Matteüs 28 over de opstanding vanaf vers 1. Matteüs 28 vanaf vers 1. En dan lezen wij het volgende. Vers 1. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals hij gezegd heeft: kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. En daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. Ze gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij mij zien. Tot zover. Boven de meditatie heb ik vanavond gezet: de dood verslonden door het paaslam. De dood verslonden door het paaslam. Goede Vrijdag ligt nog maar net achter ons. Daarin zien we de lichamelijke dood van de Heere Jezus Christus, hoe hij vernederd is door de mensen, geschopt, geslagen, gegezeld, bespuugd. En ga zo maar door, we kunnen dat in de diverse lijdensevangeliën bij de evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes kunnen we dat lezen. Maar, en dat moeten we ook tegen elkaar zeggen, uiteindelijk was het de Heere Jezus Christus zelf die aan het kruis op Golgotha zijn leven gaf, zijn levensgeest gaf aan de Vader. Na die overbekende woorden die soms te pas en te onpas gebruikt worden, maar die uit de mond van de Heere Jezus Christus hebben geklonken: het is volbracht. En daarmee stopte zijn mond met spreken. En wat had hij gesproken, zeg? Woorden van leven, woorden van hoop, woorden die de mensen richtten op hemzelf, omdat hij telkens weer wees op hemzelf en dat de mensen niet zonder hem konden. En dat hij de weg, de waarheid en het leven is, de weg tot God, de enige weg. Hij heeft woorden van hoop gesproken over de toekomst, over datgene wat er allemaal zal gaan gebeuren. Maar zijn mond stopte. Zijn handen stopten met de aanraking van zoveel die hij in zijn leven en zijn aardse bediening had aangeraakt. Een melaatse die gereinigd werd. Iemand die met koorts bevangen was, waarvan de koorts week. Maar wat dacht u van de ogen van de blinden die hij aanraakte, waardoor de ogen weer open gingen en ze ziende werden? En dan zijn gedachten, die stopten met de ontferming die kwam uit zijn hart. Want hoe vaak lezen wij niet in de evangeliën dat de Heere Jezus Christus vol ontferming bewogen was over de enkeling of over de scharen? Zijn wandel stopte met gaan door voor mensen soms op onbegrijpbare wegen. Zoals in Jericho, die vervloekte stad waar hij doorheen moest gaan om Zacchaeus te ontmoeten. Of Samaria, een vijandig gebied waar hij in Samaria die vrouw bij de waterput zag. Of in Bethanië, waarvan Thomas op een gegeven moment zegt van: laten wij maar met hem meegaan en laten wij daar maar met hem sterven. Zijn leven, zijn aardse leven, was voorbij. Hij had het volbracht. Hij was totaal gehoorzaam geweest aan de wil van zijn hemelse Vader. Niemand die dat van ons kan zeggen buiten de Heer Jezus Christus om. En we hebben het met elkaar gevierd. De dood van de Heer Jezus Christus. Hij voor ons, daar wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. En wat ben ik blij. En wat ben ik de Heer dankbaar dat het Pasen is geworden. Dat het Pasen is en dat we tegen elkaar mogen zeggen, de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Hij is opgewekt uit de doden. En met recht kunnen we zeggen wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Hel of graf, waar is uw overwinning? Letterlijk staat er, dodenrijk, waar is uw overwinning? Je zou je dat zo voor kunnen stellen. Ik las in een van de verklaarders dat als Paulus dat zegt, dood, waar is uw prikkel? Dat hij dan denkt aan een schorpioen die zo'n dodelijke steek, zo'n dodelijke prik kan geven. Ook in Openbaring 9 kom je dat tegen. Maar hoe het ook is, de dood en het dodenrijk hebben geen macht meer. Ontnomen door de Heer Jezus Christus, gebroken op het kruis van Golgotha. En we hebben het met elkaar gelezen. Het graf. Het graf is open. En als je dan, zoals vanavond, uit die geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben, en uit andere geschiedenissen die we niet gelezen hebben, maar die we ongetwijfeld kennen, in het graf zouden kijken, dan zie je daar dat de kleding waar de Heer Jezus in begraven is, daar zo lag, opgerold en opgevouwen. Het is net alsof het ons zeggen wil dat dat oude niet meer nodig is voor het nieuwe wat de Heer Jezus heeft. Namelijk een verheerlijkt lichaam. En het geeft mij ook iets weer van de hoop waarin wij mogen leven. Dat eens bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus het oude voorgoed achter ons ligt. En wij in een totale volmaaktheid de Heer Jezus tegemoet zullen gaan in de lucht om dan voor eeuwig bij hem te zijn. In ook een veranderd lichaam. En als je dan nog even buigt naar het graf en in het graf zou komen, dan zou je de geur van mirre ruiken en aloë. Johannes in zijn evangelie beschrijft dat Jozef van Arimathea en Nicodemus, ja, de Heer Jezus in kostbare zalf hebben gezalfd. En dat zegt mij ook weer zo iets geweldigs, iets moois. Dat nu het graf open is, er geen doodsgeur te ruiken is, maar alleen maar een geur van liefde, van leven. Mirre staat immers voor de liefde voor iets of voor iemand. En aloë is verfrissend, nieuw. En is het niet Paulus die op een gegeven moment zegt dat wij die in de Heere Jezus Christus zijn een geur ten leven verspreiden? Ja, het is voor de ongelovigen wel een doodsgeur, omdat de ongelovige nog in de dood zit. Maar voor ons, als wij de Heer Jezus Christus kennen, is die geur die wij verspreiden, is de geur van het leven. Nog even over het graf, hè. Die zware steen is weggerold. Het graf is open. Dat doet me denken aan de geschiedenis in het Oude Testament. Misschien kent u, misschien ken jij hem wel. Die geschiedenis van Simson in Gaza. Als hij daar zo is, worden de poorten gesloten omdat men hem wil doden. En zij sluiten de poort zodat hij niet weg kan. En menselijk gesproken zou je zeggen, Simson is ten dode opgeschreven. Maar dan, in de kracht van God, pakt hij de poorten van Gaza met de posten en de grendels en breekt ze uit de stadsmuur en loopt ermee de berg op. De poorten konden hem niet houden. En als je zo kijkt naar het graf van de Heer Jezus, en als je mag weten en ziet dat het open is, dan mogen ook wij, als wij staan bij geliefde kinderen Gods die zijn heen gegaan, of die zullen heen gaan, dan mogen ook wij dat beseffen. Dat de graven open zijn, dat het graf slechts een doorgang is, dat de dood een doorgang is naar het leven, naar het volle leven met de Heer Jezus Christus. Onze graven lijken misschien wel voorgoed, maar wanneer je goed kijkt, zie je geen deuren meer, zie je geen grendels meer, zie je geen posten meer. En waarom? Omdat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Bij het graf. Ja, die kleding, die geur, die zware steen die is weggerold. En dan die engelen. Hier in het Matthäus-evangelie hebben we gelezen over die ene engel die uit de hemel komt. Die engel die echt een boodschapper is van het leven. Die echt een boodschapper is van het licht. Die bij God vandaan is gekomen uit de hemel, omdat hij iets moest zeggen over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En vanavond komen die woorden van die engel en van andere engelen tot ons. En ze hebben ons echt iets te zeggen. Ook al leven wij 2000 jaar na de opstanding van Christus. Het staat er zo treffend, hè? In vers 3. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar als die verschijning, die engel van God, begint te spreken tegen die vrouwen, dan zegt hij tegen hen: wees niet bevreesd. En dat is ook het eerste wat vanavond tot ons komt. Wees niet bevreesd met datgene wat er met Pasen is gebeurd. Wees niet bevreesd, maar kijk letterlijk naar de betekenis van Pasen. Dat de dood is overwonnen. Dood, waar is uw prikkel? Dodenrijk, waar is uw overwinning? En hier in het Matthäus-evangelie zie je dat die engel op de steen gaat zitten. En toen ik dat las, moest ik denken, ook bij het lezen van een verklader, dat hij op een gegeven moment schreef: het is net alsof de engel tegen ons wil zeggen: zie deze steen maar eens terug te rollen. Het lukt je niet. En dat geeft ons zoveel zekerheid. Dat datgene wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan, eens en voor altijd genoeg is. Als wij hier op de begraafplaats lopen, dan kunnen wij heel vaak ook wel van die lichtjes zien door mensen aangestoken. En we moeten dan tot de conclusie komen dat die lichtjes heel vaak ook weer uitgaan. Maar het licht van het evangelie, het licht wat op paasmorgen bij het graf is geweest, dooft nooit meer. Want de duisternis heeft niet het laatste woord, maar het leven. En de Heer Jezus leeft. En dat brengt ons wel bij twee vragen. Misschien wat persoonlijke vragen. In Lucas 24 vers 5 wordt door de engel gezegd: waarom zoekt u de levende bij de doden? En hoe velen zoeken vandaag niet op plekken van de dood naar een levende Christus? Hoeveel kijken niet vandaag de dag op plekken van de dood om iets van de levende Christus te vinden? Terwijl de vraag wordt gesteld door de engel: waarom zoekt u de levende bij de doden? Misschien kunnen we het praktisch maken. Die vraag zou je jezelf kunnen stellen: als je de levende zoekt bij de doden, bij een ceremoniële godsdienst, dat je opgaat in allerlei rituelen, dat je opgaat in allerlei godsdienstige gebruiken, en dat kan zoveel zijn, en dat je denkt dat je daarin de Christus zult zien, En dat je daar denkt de Christus te ontmoeten. En ik denk dat die vraag dan echt voor ons geldt. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Want Jezus Christus is niet te vinden in een ceremoniële godsdienst. Of een andere plek van de dood. Dat zou je wel een beetje een morele reformatie kunnen noemen. Er zijn heel veel mensen, jongeren en ouderen, die allerlei zonden willen laten om maar de Heer Jezus te vinden. En die dat als voorwaarde nemen om hem ook daadwerkelijk te vinden. Eerst moet ik wat doen en pas dan kan ik de Christus zien. En dan geldt ook voor ons de vraag vanavond, waarom zoekt u de levende bij de doden? Je hebt mensen die helemaal opgaan in de werken van de wet. In de werken van Gods wet. Waarvan Paulus zegt in de Korinthebrief dat het de bediening van de dood is. Waarin Christus niet te vinden is. En toch kun je daar zo helemaal in opgaan. En ook dan geldt de vraag vanavond aan ons, waarom zoekt u de levende bij de doden? Waarom ga je op in datgene waarvan de Bijbel zo duidelijk is dat je je daar niet aan kunt houden? Dat je daarvoor juist iemand anders nodig hebt. Anderen zoeken het op een andere dode akker, in de menselijke natuur. Die zijn op zoek naar iets in zichzelf. Want er moet toch wel iets in jezelf goed zijn. En vandaag is deze gedachte heel populair. En komt ook zelfs in heel veel gemeenten, in heel veel christelijke gemeenten voor. Waarin je op zoek moet gaan naar je eigen gevoel, naar je eigen verstand, naar je eigen, dan vult u het zelf maar in. Maar wij weten dat onze oude natuur, dat God die aan de dood heeft overgegeven. Als je iets zoekt in de menselijke natuur. Als je iets goeds zoekt in jezelf. Is het net alsof je de hel omspit om de hemel te vinden. Het zal je niet lukken. Maar je hebt er nog één, waar die vraag zo treffend tot ons komt. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Dat is de filosofie, de wijsheid. Dat zijn allemaal van die gedachten die verder gaan dan de eenvoudige lessen uit het woord van God. Zijn eigen dromen, eigen dogma's, waarin mensen worden meegevoerd in prachtige preken, in een geweldig verhaal van een spreker. Maar het geeft slechts tijdelijk rust. Maar het zorgt niet voor de eeuwige rust. En Paulus is daar zo duidelijk over als hij het heeft over de wijsheid, de wereldse wijsheid en de wijsheid die bij God vandaan komt. In de Korinthebrief hoofdstuk 2 en 3. 1 Korinthe 2 en 3. Nee, laten we niet kijken naar de wereldse wijsheid en daar de Heer Jezus Christus zoeken. Want in de wereldse wijsheid komen wij de Heer Jezus Christus, zoals de Bijbel hem verklaart, niet tegen. Want, Paulus zegt het immers, de wereldse wijsheid is dwaasheid voor God en de wijsheid van God is dwaasheid voor de wereld. En waarom? Omdat er een eenvoudige les te leren is. Namelijk, dat is de boodschap van het kruis van Christus. En misschien zit er hier vanavond wel iemand die zich aangesproken voelt door die ene vraag die gesteld is. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Ben je misschien jarenlang opgegaan in allerlei christelijke dingen, maar heb je hem, Jezus de Christus, nog niet gevonden. Terwijl je de levende ook moet zoeken waar hij ook daadwerkelijk te vinden is. En dan vind ik het zo mooi dat Handelingen 16 vers 31 daar zo treffend over spreekt. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Dat is het enige. Dat is die heel praktische les die vanavond ook tot ons komt. Als u die levende wil vinden, of als u die levende wil doorverkondigen, dan wijzen we vanaf onszelf naar de Heer Jezus. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Korte tijd geleden mocht ik dat zo meemaken weer. Dat Gods wonder, dat er iemand vanuit de dood in het leven wordt gezet. En je ziet dan de verandering bij zo'n persoon. Je ziet dan in de hele uitstraling, in het hele doen en laten, dat de dood achterligt en dat hij overgezet is in het leven. En dat komt niet door allerlei wetten die iemand houdt. Of dat komt niet door iets te zoeken in je eigen natuur. Of door wereldse wijsheid hoog in het vaandel te hebben. Dat is heel eenvoudig. Geloven in de Heer Jezus Christus. En als je dat doet, zul je zalig worden. En hoe doe je dat? Zijn kruiswerk aannemen. Zijn kruiswerk aannemen. Er staat in Johannes 1 zo duidelijk. En allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. En op de reis naar Israël die ik onlangs mocht maken, was er een broeder die tegen mij zei, dat aannemen, dat is eigenlijk tweeledig wat daar staat. Aan de ene kant is dat aannemen, is het recht wat God gegeven heeft om zijn zoon te aanvaarden. Dat heeft alles met het aannemen te maken. Niet dat je iets moet vinden in jezelf of in deze wereld. Nee, God geeft het recht om zijn zoon te aanvaarden. En naast het feit dat God het recht geeft om zijn zoon te aanvaarden, geeft hij ook de kracht om zijn zoon te aanvaarden. Wat een God. Wat een heerlijkheid. En ik hoop zo dat we dat allemaal in onze levens ook werkelijk kunnen zeggen, kunnen verkondigen, laten zien aan de mensen om ons heen. Dat wij niet het recht hadden, maar dat God het recht heeft gegeven. Dat wij niet de kracht hadden om zijn zoon te aanvaarden, om zijn kruiswerk te aanvaarden, maar dat hij de kracht heeft gegeven. Om hem in onze levens toe te laten. En dat geldt vanavond ook. Als hier nog iemand is die de Heer Jezus Christus nog niet kent, nog niet hem heeft aangenomen tot zijn of haar verlosser, dan mag ik van Gods wegen u zeggen dat u het recht toekomt vanuit God en dat hij u de kracht geeft om zijn zoon te aanvaarden. En dat ook u, dat ook jij in dit leven, ja, die geweldige boodschap mag uitleven dat de dood verslonden is door het paaslam. En oh, wat heeft dat mijn vreugde gegeven. Dat ik het in mijn leven mag weten. Dat de dood waarin ik verkeerde, waarin ik lag, de Godverlatenheid, onder het oordeel van God, de Godverlatenheid zou moeten dragen die ik niet kon dragen. Dat ik mag weten dat God zelf mij het recht en de kracht gegeven heeft om mij uit die doodse situatie te zetten, over te zetten in het leven. En ik hoop echt dat hij dat met ons allen gedaan heeft. Want op het moment dat wij dat erkennen in ons leven, dan merken wij iets van die paasvreugde in ons hart. Omdat het dan gaat om het leven van de Heer Jezus Christus. Maar ik had al gezegd, misschien is het wel goed om twee vragen te stellen. Lucas 24, vers 5. Waarom zoekt u de levende bij de doden? En hier in Matthäus 28, vers 6 wordt door de engel gezegd: hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals hij gezegd heeft: kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft en ga haastig heen en zeg. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. En als wij horen die engel die woorden spreken, hij is hier niet, maar hij is opgewekt. En als wij dan beseffen dat de Heere Jezus Christus niet meer in het graf is, dan moeten wij onszelf de vraag stellen waarom wij zo vaak nog leven en waarom de broeders en zusters zijn die leven vanuit het graf. En moeten wij onze spiegel voorhouden? Waar verblijven wij eigenlijk? Verblijven wij nog in het graf? Bij het graf? Nee, die engel heeft het wel heel duidelijk gezegd tegen die vrouwen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Kom en zie waar ze hem gelegd hadden. En ga haastig weg. Ga haastig heen. Om te verkondigen. Maar je hebt mensen. En misschien zijn ze er ook wel onder ons. Die somber en mismoedig zijn. En die eigenlijk niet uit het graf van de Heer Jezus zijn gekomen. Die hopen op de redding. Die het niet zeker weten. Die niet leven als die blijmoedige kinderen van de Allerhoogste God. Dat wil ik tegen u zeggen. Het is niet zomaar een mens die de dood heeft overwonnen. Het is niet zomaar iemand die de macht van de dood heeft verbroken. Het is Jezus, de Heere. En daarom hoeven wij niet somber te zijn. En daarom hoeven wij niet mismoedig te zijn. Daarom hoeven wij niet naar onszelf te kijken. Maar mogen wij in alles op hem zien. En als wij in alles op hem zien, dan komen wij erachter dat hij ons hart heeft gevuld en vervuld met de vreugde van wie hij is. En oh, dat is het leven dat we mogen leven hier op aarde. Dat mensen het aan ons kunnen zien, dat wij bij hem horen, omdat wij ja, het mogen ervaren dat de bron van vreugde uit ons stroomt tot een bron van levend water. En dat is niet uit onszelf, maar dat is wat God in onze levens heeft geplaatst, gelegd door zijn Heilige Geest. En als u zo iemand bent die somber en mismoedig is, opdat u misschien hoopt op de redding, omdat je ook nog zo aangeklaagd wordt in je eigen zonde en je eigen tekortkomingen, dan wil ik jou, dan wil ik u zeggen, kijk er niet naar. Maar kijk naar de vergeving die je hebt ontvangen in Christus. Die is vele malen groter dan jouw zonde en dan jouw tekortkomingen. Want jouw zonde en jouw tekortkomingen, die doe je en die deed je in je oude natuur, omdat het je natuur was. En nu doe je het nog steeds, je zonden en tekortkomingen. Maar als je zo mismoedig blijft en somber blijft en daarna kijkt, zul je die nooit overwinnen. Ik kom heel veel mensen tegen die aan het strijden zijn tegen de zonde. En die in het leven zeggen van oké, maar ik moet die zonde overwinnen. Nou, laat ik één ding zeggen, die zonde gaat u nooit overwinnen. Nooit. Die overwint u alleen, die overwin jij alleen als je beleidt dat je uit het graf komt en dat die overwonnen is voor jou. En dat je gaat staan in de overwinning van de Heere Jezus Christus. En dat je mag zeggen, Heere Jezus, de overwinning van u op de zonde, dat geldt ook voor mij. En u heeft in mijn leven de zonde overwinnen, waardoor ik in rechtvaardigheid en heiligheid mag staan voor God. Dat is leven in vreugde. Maar je hebt ook nog mensen die op een andere manier bij het graf blijven, bij het oude blijven. Die zijn helemaal verslonden, die worden helemaal verslingerd met wereldse rijkdommen. Met datgene wat de wereld biedt. In Matteüs, in de gelijkenis van het zaad worden dat de doorns en de distels genoemd. Die op een gegeven moment verstikkend bezig zijn. En zo kan het ook gaan met wereldse rijkdommen. Als je daar zo aan vasthoudt, kan het die vreugde van het kindschap van God helemaal wegnemen. Omdat je zo bezig bent om datgene wat jij denkt te vergaderen, of wat jij hebt vergaderd, te moeten vasthouden en zelf te moeten bewerken. En het kan je de vreugde ontnemen van het kindschap van God. En je moet tot de conclusie komen dat als de vraag gesteld wordt, als het tegen jou gezegd wordt, hij is hier niet, want hij is opgewekt. Dat jij erachter komt en zegt van, oh, ik zit hier nog wel. Ik blijf nog wel bij het oude. Ik blijf nog wel bij datgene wat de Heere Jezus heeft overwonnen. Want hij heeft gezegd, ik heb de wereld overwonnen. Maar het kan maar zo gebeuren dat hier ook mensen zijn die helemaal verstrikt zijn in wereldse rijkdommen, in alles wat de wereld biedt. En daardoor niet leven als een vrij kind van God. Maar je hebt ook nog een ander. Wereldse rijkdommen kunnen verstikkend zijn, dorens en distels. Maar het kan ook maar zo wezen dat hier iemand is die vasthoudt aan zijn of haar zonde. Die daarmee leeft in het graf. Die daarmee niet leeft in datgene wat de Heere Jezus heeft bewerkt. Je kunt zomaar zonde als een soort plezier zien in je leven. Je hebt er niet zoveel last van. Je hebt een bepaalde manier gevonden, een bepaalde weg gevonden om daarmee te leven. In een van de verklarers van Spurgeon kwam ik tegen dat hij op een gegeven moment schreef van oké, het is dan net alsof je kadavers eet. En als wij dat zo tegen elkaar zouden zeggen, zouden we een hoofd trekken waarvan we dachten van, nou, dat is zo smerig, zo vies. Maar dat is precies hetzelfde als wij ons vasthouden aan de zonde. Als wij ons vasthouden aan dat oude. Het kan onze gezondheid, onze geestelijke gezondheid sterk beïnvloeden. Het kindschap van God raken we niet kwijt, want dat ligt met Christus verborgen in God. Maar onze levensweg hier op aarde kan dusdanig zo worden dat wij niet meer stralen als kinderen Gods. Het doven het werk van de Heilige Geest in ons leven. En daarom is het ook vanavond echt nodig dat we elkaar oproepen en dat we elkaar bemoedigen om de zonde als voor dood te houden. Wat we net tegen elkaar gezegd hebben, dat oude, die oude natuur, die is door God in de dood overgegeven, in de dood van Christus, daar ligt hij. En die oude natuur hoeven wij niet op te poetsen, maar God heeft ons een nieuw leven gegeven, waaruit wij mogen leven. En daarom zegt Paulus het ook zo, en daarom roept hij het uit, dat het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Als wij het hier hebben vanavond over het feit dat de dood verslonden is door het paaslam, dan heeft dat betrekking op alles wat met de dood te maken heeft. En daarom zegt Paulus ook in de Romeinenbrief dat de zonde over ons geen macht meer heeft, omdat de macht van de zonde in onze levens is gebroken. En daarom is het zo nodig dat wij elkaar aanmoedigen. Als wij merken in ons leven, in het leven van de ander, dat de ander moeite heeft met bepaalde zonden, dat wij om elkaar heen gaan staan en dat wij elkaar aanmoedigen om in het overwinningsleven van de Heere Jezus te leven. Dat we elkaar helpen, niet veroordelen, maar dat we elkaar helpen. Dat we elkaar bijstaan, zodat de gemeente van de Heere Jezus Christus groeit in de kennis en de genade van de Heere. En dat dat paaslam in ons midden en uit ons midden steeds meer zichtbaar wordt. En dat mensen, als wij hier weggaan, dat mensen het uit ons kunnen zien. Zij hebben een ontmoeting gehad met de levende. En daarom mag ik hem ook vanavond, hem, de Heer Jezus Christus, aan u aanbieden. Misschien wel voor het eerst. Misschien wel voor het eerst. Het is aan jou de keus, aan u de keus, wat u met hem doet. U kunt er door naar buiten gaan en hem niet aannemen. Maar dan laat u hem vallen. Dan laat jij hem vallen. En ik hoop niet dat je dat doet. Ik hoop niet dat u dat doet. Ik hoop dat we die zekerheid mogen hebben. Dat we allemaal die zekerheid mogen hebben. Dat we hem hebben aangenomen. Dat hij ons leven is geworden. En dat niemand hier de deur achter zich dicht doet. Zonder hem te kennen. Want je weet niet eens of je de morgen wel haalt. En je tekent daarmee, als je hem niet kent, je eigen doodvonnis voor eeuwig. Terwijl hier vanavond het leven is aanbevolen. Het leven wordt uitgedeeld. Niet door mij, maar door God zelf, die hier door zijn woord en door zijn Heilige Geest aanwezig is. En misschien kent u het wel. En heeft u uw hart al heel lang aan Christus gegeven. Maar moet u erkennen dat er dingen zijn in uw leven die de vrede, de blijdschap, geloof en de liefde van de Heer Jezus in uw leven hebben verflauwd. Misschien wel bijna laten uitgaan. En dan mag ik u vanavond weer verkondigen. Kom uit die doodse streken vandaan. Kom uit het graf. Kom uit het oude. Als gezant van Christus wegen mag ik u zijn vrede, zijn blijdschap, zijn liefde, zijn rechtvaardigheid aanbieden. Opnieuw, steeds opnieuw, elke dag opnieuw staat hij klaar met zijn barmhartigheden. Maar ook aan u, aan jou, is daarin de keus. Om te blijven bij het oude. Of te leven in de vrijheid van de Heer Jezus Christus. En ik kan u verzekeren. Die vrijheid in de Heer Jezus Christus. Die hij ons heeft gegeven. Die hij zelf heeft bewerkt. Die hij zelf is. Is het meest vreugdevolle leven wat er op deze aarde te vinden is. Al het andere, werkelijk, al het andere komt bij lange na niet in de buurt bij een leven in de vrijheid van de Heer Jezus Christus. En dan kan er nog iemand zeggen, ja, maar gaat het nou echt zo makkelijk? Kun je dat nou echt zo makkelijk allemaal zeggen? En het eenvoudige antwoord daarop is, ja, omdat het paaslam de dood heeft verslonden voor eens en voor altijd. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen twee coupletten van het lied Opwekking 400. Liefde was het onuitputtelijk. Opwekking 400, liefde was het onuitputtelijk. Laten we de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, Heere Jezus, wat zijn we u dankbaar dat wij zo vanavond mochten nadenken over het feit dat de dood verslonden is door het paaslam. En wat zijn we u dankbaar dat we mogen weten dat het leven het laatste woord heeft en het enige woord heeft. En laat het zo zijn, Heer, dat het in al onze levens geldt. Heer, wat is uw woord rijk en wat kunnen wij er veel uithalen? En ook aan ons vanavond is de vraag gesteld, wat zoekt u de levende bij de doden? En u kent ons hart. U weet wie we zijn. Misschien zijn we al heel lang bezig om u te zoeken op een plek waar u niet gevonden wordt. En we hebben vanavond met elkaar bepaalde plekken mogen uitspreken, bespreken. En laat het zo zijn, Heer, dat u door de werking van uw Heilige Geest, door de krachtige werking van uw Heilige Geest in onze harten werkt, dat wij dat eenvoudige evangelie gaan begrijpen. Dat evangelie van het kruis van de Heer Jezus Christus. En dat wij in onze levens dat evangelie ten volle zullen aanvaarden. Door de krachtige werking van uw geest. En misschien zijn we al heel lang kinderen van u. Mogen we weten dat wij wederom geboren zijn. Maar zijn er zoveel dingen in ons leven, wereldse dingen, die ons afhouden van u, die ons proberen vast te slingeren aan de wereld. Of misschien wel onze eigen zonde, waar we niet echt mee breken willen of echt niet mee breken willen. Of misschien is het wel de somberheid, de mismoedigheid en de vertwijfeling of wij wel voldoen. Ondanks dat we weten dat de Heer Jezus voor de zonde gestorven is, of wij wel voldoen aan het feit om een kind van God te zijn. Laat het dan zo zijn, Heer, dat u ons vanavond oproept om weg te komen van die plaatsen. Om haastig weg te gaan van die plaatsen. En om te breken met alles wat met het oude te maken heeft. Zodat wij in een vrijheid mogen staan, mogen leven, die door u zelf bewerkt is. Op grond van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U kent ons hart. Wij kunnen voor de ander heel veel verborgen houden. Maar u kijkt dwars door ons heen naar het diepst van ons hart. U kent al onze overleggingen. U kent al onze gedachten voordat wij de woorden op onze mond, op onze lippen brengen. Heer, ze zijn bij u bekend. En laat het dan zo zijn, Heer, dat u doorwerkt in onze levens. Door de werking van uw Heilige Geest. En dat u doorwerkt in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Dat als wij horen, hij is hier niet, want hij is opgewekt, dat wij niet op de plaats blijven waar hij is opgewekt, maar dat wij hem haastig tegemoet gaan daar waar hij te vinden is. Telkens weer opnieuw, elke dag, dat wij zoeken naar het levende water en dat wij leven vanuit het levende water. O Heer, doe het, werk het uit in onze levens. Wij zijn zo rijk gezegend in u. Vanuit onze nieuwe natuur mogen we weten, Heer, dat die verborgen is met Christus in God. Wat een zegen, Heer. We hoeven er niets meer voor te doen. Het is enkel genade. Maar laat ons leven, Heer. Laat ons leven vervuld zijn van dat nieuwe, dat godzalige, godvruchtige leven. Heer, help ons te breken met slechte gewoonten. Help ons te breken met zonde in ons leven. Help ons te breken met alles wat in de wereld ons vast dreigt te houden. Laat het verbroken zijn in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Zodat wij in uw vrijheid, in uw blijheid, in uw vreugde, in uw geloof, ja Heer, in alles van u mogen wandelen. En dat u ons zo diep aanraakt, Heer. Dat mensen het uit ons kunnen zien, dat wij werkelijk een leesbare brief mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Werk dat uit, Heer. Want wij willen ernst nemen met uw woord. En dan weten wij dat de tijd waarin wij leven, deze genadetijd die u ons geeft, eens zal eindigen. En dat u verder gaat in deze wereld. En dat uw oordelen deze wereld zullen treffen. O Heer, laat ons niet lauw zijn. Maar gebruik ons veel en vaak. Zodat u door ons heen kan werken om nu in deze periode van genade mensen te trekken uit de duisternis voor uw wonderbaar licht. Doe het, Heer. En daarom is het nodig dat we heilig leven. En daarom is het nodig dat wij onze levens volledig geven aan u in alles. En dat wij het oude als voor dood houden. En dat wij in Christus Jezus wandelen. Heer, kom met uw geest. Met uw geest die ons gegeven is tot de verzegeling, tot de dag van onze verlossing. Kom met uw geest, vervul onze levens. Laat het overvloeien van wie u bent en van wat u gedaan hebt in Christus. Doe het. Doe het, eeuwige God. Uit genade. Amen. We gaan onze slotzang zingen. Dat is opwekking 213. Johannes de Heer 45a. U zei de glorie. 3 coupletten. En voordat we dat gaan doen, willen we bidden om de zegen. Ik vraag u erbij te gaan staan. Lieve broeders, zusters, lieve vrienden, we mogen van hier gaan met ons meedragen de zegen van de Heer, om zelf ook een zegen te zijn. En als u de keus nog niet gemaakt hebt, als jij de keus nog niet gemaakt hebt voor de Heer Jezus, denk na over datgene wat vanavond tot ons is gekomen. We weten niet hoe lang het nog duurt, maar je speelt met je eeuwigheid. En daarom, pak het eenvoudige evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. En laten we zo als gelovigen, als broeders en zusters elkaar bemoedigen en aanmoedigen om in de vrijheid van de Heer Jezus te leven en deze vrijheid uit te dragen in onze levens, tot eer en tot glorie van wie Hij is. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader in de hemel, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen. Totdat Jezus komt. En wij Hem voor eeuwig zullen zien. Halleluja. Amen.